Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de Technoloog. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Na de Digital Services Act, de Digital Markets Act en de AI Act hebben we nu ook de Data Act. Nog een Europese wet die digitale rechten moet gaan regelen. Maar wat voegt die laatste nou toe? Dat pluizen we zo meteen uit. En in de tweede helft hoor je wat er nou echt terechtkomt van al die AI-onthullingen op de Consumer Electronics Show. Van een goede bekende die daar zelf bij was in Las Vegas. En we filosoferen over hoe Europa een eigen groot cloudbedrijf zou moeten kunnen hebben. Maar eerst, Ben van den Burg, moeten we het nog even hebben over AI op het World Economic Forum in Davos.
Ja, het is een heel groot thema. Het is een van de grote thema's. AI gaat de hele wereld, nou, dat weten we allemaal.
Ja, maar dat krijg je als Sam Altman erbij is en Satya Nadella en Bill Gates er ook al gaan over vertellen.
Ja, maar wat me opvalt, Joe, weet je, het is alleen, ze gaan de problemen weer benoemen. De banen gaan verdwijnen en elektriciteit kost het. Maar ze, oh ja, en dan moeten overheden, dan moeten, dat, moeten daar iets aan gaan doen. En dan roepen ze dan toe op van, dat moeten we doen. En uiteindelijk, ja, weten we al. Kijk, al in de Goldman Sachs kwam met dat rapport, was 9 maanden geleden, 300 miljoen banen die worden aangepakt. Weet je, die banen gaan veranderen. Dus we weten dit al lang. Technologie verandert altijd banen. De gasaansteker is ook verdwenen, dat is niet erg. Maar wat doen we eraan? Maar er wordt niet echt. Ik vind de acties die er dan volgen om iets te doen, wel dat de alarm, valt zo tegen.
Wel de alarmklok luiden, maar niet zeggen wat we vervolgens gaan doen. Of in ieder geval niet de aanzet geven om te zorgen dat we iets gaan doen.
En ik vind één thema onwijs interessant. Dat hoorde ik in een podcast. En dat was van, kijk, als jij zolang je arbeid goedkoop maakt en je kan heel goedkoop kan jij een schoonmaker inhuren, waarom zou je dan een robot schoonmaker ontwikkelen? Waarom zou je daarin investeren? Want we hebben voor heel weinig geld hebben we een schoonmaker. Nou, en dat vond ik best wel een mooie van, hey, dan moeten we wellicht moeten we die arbeid gewoon, dat je wel goed wordt betaald, dan is de urgentie hoog om een robot schoonmaker in te huren. En dan kan die schoonmaker, die dan normaal meer betaald krijgt, die kan dan weer opgeleid worden tot iets anders. Dus het hele rescholingsprogramma.
Hele professionele transitie bedoel je?
Ik bedoel, daar moeten we aan beginnen. En iedereen roepen, moeten we aan beginnen? Maar ik zie daar zo weinig van. Ja, of ik mis van alles.
Nee, dat kan maar natuurlijk het is, ook. Er komen heel veel factoren bij kijken. Het gaat er ook om wat vertegenwoordigt waarde nu en over 10 jaar of over 50 jaar. En wat is eerlijk en ethisch om te doen? Ik bedoel, moeten we dan zomaar accepteren dat die banen die nu door mensen worden ingevuld door AI worden overgenomen op enig moment?
Ja, ik
dat
denk het wel.
Dat wordt dan niet eens gevoerd.
Nee, maar kijk, het is heel simpel. Alles wat geautomatiseerd kan worden, alles wat gevaarlijk is, wat saai is, dat moet gebeuren door technologie.
Ja, maar wie bepaalt wat er saai is?
Nou ja, heel veel mensen kunnen wel zelf zeggen van, ik heb nu een hele saaie, maar ik moet de hele dag numbers crunchen.
Ja, maar misschien dat wij over 10 jaar ook al vervangen worden door AI. Ja, ik vind mijn baan niet saai, Ben.
Nee, maar dat is ook prima. Weet je, ik bedoel, maar kijk, ik kan makkelijk zeggen, en jij ook, Joe, en heel veel mensen die luisteren, die kunnen maar, ja, oké, dat is prima, want wij verzinnen wel iets anders. Maar, ik ben heel erg voor, er zijn ook mensen die dat niet kunnen.
Ja, en die moeten geen stem hebben.
Geen stemmen. En die moeten gewoon geholpen worden, die krijgen geld, die krijgen omscholing. Maar die programma's, ja, joh, het wordt over gepraat, er wordt niets aangedaan.
Ja, en dan gaat het nog ook een keer over die zaak die de New York Times heeft aangespannen tegen OpenAI, waar Sam Altman als CEO dan op reageert. Die zegt, ja, we hebben die artikelen helemaal niet nodig om ons AI-taalmodel te trainen. Is makkelijk praten, want je hebt het al gebruikt. En nu sluiten ze wel deals met andere grote mediabedrijven. Maar dat is natuurlijk een beetje hetzelfde als zeggen van, nou, ik heb een huis en die paar bakstenen kan ik missen. Ja, dat klopt. Maar in de som der delen kan ik niet al die bakstenen missen, want dan hou ik geen AI-taalmodel meer over.
Ja. Uiteindelijk zal hem dat inderdaad, maar die taalmodellen zal hem dat misschien pijn doen. Maar die taalmodellen zijn natuurlijk zo goed dat hij nu denkt dat hij niet kan missen. Hoe ontwikkelt hij dat dan verder?
Ja, maar ook daar geldt dan, er zijn deals gesloten, maar voor een bedrag. We weten niet hoeveel. Maar hoe weten we nou of dat reëel is? We weten helemaal niet welke waarde ze tegenwoordig. Het is allemaal speculaties.
Ja, maar goed, kijk, dat wij heel veel unknowns hebben, is ook helemaal niet erg. Nee. Dan denk ik, ja, dat is alleen maar gaaf.
Moeten we dat maar gewoon omarmen, Ben?
Nee, ja, maar goed, we weten, er komen rechtszaken. Mogen ze wel een beetje scrapen van het internet? Weet je, mogen ze het wel of niet? Er zijn nu rechtszaken. En er zijn hoogleraren die zeggen van nee, je mag het gewoon scrapen. En die zeggen van ook in het recht. En anderen zeggen van nou, ja, dat ligt genuanceerd.
Zeggen, wat is eerlijk?
Ja, maar goed, er zit
wat is ethisch?
Er zit dus een ontwikkeling in en we zijn daarmee bezig. Dat moet je ook niet erg vinden. Alleen ik heb vaak. Kijk, Joe, het grote probleem is vaak als er echt urgent een probleem is. Dus het businessmodel van de New York Times gaat kapot, bijvoorbeeld.
Ja.
Kijk, dan gaan mensen acteren.
Juist.
En wij ontdekken nu allemaal van potentiële issues, energie, IP-rechten, klopt dat wel, banen. Dan heb ik heel veel onderneem nu alvast die actie. Want ja, dan ben je dat allemaal voor. Maar dat gebeurt dus heel weinig.
Zullen we wat afspreken, Ben?
Wat gaan we afspreken?
Volgend jaar ga jij gewoon naast hem op en op.
Dat zou heel verstandig zijn van het World Economic Forum.
En dan gaan we horen wat we wel moeten doen.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Over dingen die al gaande zijn. Het jaar is nog maar net begonnen, maar de eerste nieuwe Europese techwet is alweer van kracht geworden. Want sinds vorige week valt zo'n beetje elk apparaat dat aan het internet hangt, en dus een IoT-device is, onder de Data Act. Die gegevenswet, zoals die vertaald wordt door de EU, moet afdwingen dat data breder beschikbaar wordt. Hoe dat in zijn werk gaat en waar we daadwerkelijk de gevolgen kunnen gaan zien, dat vragen we aan Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Welkom, Menno.
Dankjewel.
Goed dat je er weer bent, Ben. Naar digitaal, leg ons eerst even uit, hè? De European Data Act.
Ja.
Wat is daar nou het belangrijkste van wat we moeten weten?
Nou, wat je eigenlijk al in de intro zei, dat fabrikanten of partijen die zeg maar uit naam van fabrikanten op data zitten, die aan internet verbonden producten genereren, creëren, maken, whatever, dat die in de hoek van de gebruikers ter beschikking moeten worden gesteld.
Ja.
En op verzoek van gebruikers ook nog eens een keer naar smaak derde partijen, maar dat gaan we ochtend nog een beetje inkleuren. Dus.
Maar dat betekent dus echt elk product wat op een of andere manier aan het internet gekoppeld is?
Ja.
Geen uitzondering. Dus Ben's Tesla, mijn Tesla, smartphone, maakt allemaal niet uit.
Ja, als het gewoon slim is en aan het internet hangt en er worden data uit of ingespuugd,
ja.
Dan is mijn antwoord ja. En het haakje vanuit, het is natuurlijk een Europese wet, is dat die verschillende partijen die zeg maar van belang zijn voor deze Data Act, met name dus die fabrikanten of platforms die op die data zitten en gebruikers, als in die hoek die partijen in Europa gevestigd zijn, dan wel zaken doen, dan krijg je,
ja,
sliep uit de wet is van toepassing. Dus bij de AVG, bij privacy, hangt het echt ook aan het fenomeen persoonsgegevens. Maar er wordt.
Dit gaat gewoon om data. Alles wat gelogd wordt.
Het is
alles
dus niet zo dat die data in Europa moet zijn. Het moet erom gaan dat in de keten van betrokken partijen, die moeten in Europa zitten, dan we in Europa handelen.
Er moet inzicht verschaft worden onder druk van Europese wetgeving.
Ja.
Ja.
Nee, Joe, die triggert mij. Kijk, mijn Tesla snap ik. Dus de data van mijn Tesla gaat nu allemaal mooi naar Tesla toe, maar dan moet ik gewoon een login krijgen en dan kan ik alles zien wat ze hebben, toch?
Ja.
Ja. Maar Joe's telefoon snap ik dan niet. Dus mijn telefoon is alles wat in mijn telefoon is. En van Joe moet ik dus allemaal kunnen krijgen. Van Google, van Facebook. Ja, daar ga je alweer de AVG erbij halen.
Dan maak ik de nuance dat vanuit zeg maar, dus niet zozeer wat jij appt of met wat je belt en dat soort dingen, maar
meer de functionaliteit.
Exact. Hè? Dus data waar iets over wordt gemeten, over wordt bijgehouden, omdat het aan het internet hangt en daarmee op afstand dat je er dingen mee kan doen.
Want dus niet mijn
ik zei data, maar ik bedoel producten, excuus, devices.
Ja, maar mijn telefoon hangt ook aan het internet.
Ja. Dus,
maar wat voor data moet ik dan uit mijn telefoon kunnen krijgen?
Oh, door die data. Ik denk dingen als de werking van je telefoon, functionaliteit, wat Joe zei. Maar natuurlijk niet iets wat valt onder met wie of wat jij appt, signalt.
Dus wat Ben eigenlijk al aanhaakt, dit gaat hand in hand met de AVG om te voorkomen dat partijen die daar geen recht op hebben opeens zouden zien met wie ik geappt heb en wat ik geappt heb.
Ja.
Maar meer de werking ervan.
Data kan zeg maar persoonsgebonden zijn, dan komt natuurlijk meteen de AVG de Privacywet om de hoek kijken.
Ja.
Maar het kunnen natuurlijk ook heel goed gegevens zijn die helemaal niks met de persoon te maken heeft. Omdat het ziet, om het maar even weer op een auto te houden, op de werking van die auto, veiligheid, ik noem maar iets dergelijks. Dus als het niks te maken heeft met Ben die toevallig in die Tesla rijdt, maar het heeft echt met die auto te maken, dan valt het er dus onder.
Ja. Wat is nou precies het doel van die Data Act, of de belangrijkste doelen?
Om te zorgen dat data die dus nu bij die grote... het is toch alweer een beetje big tech, hè, maar breder dan zeg maar technologie. Het moet gewoon een product zijn die slim is en aan het internet hangt. Maar dat zit nu bij de grote fabrikanten, dan wel partijen in de hoek van die fabrikanten.
En die houden het eigenlijk voor zichzelf, tenzij een of andere overheid er een hele zaak van gaat maken.
Ja, de overheid krijgt dan natuurlijk weer speciale bevoegdheden. Maar in zeg maar gewoon het economisch verkeer met bedrijven is de bedoeling dat in de verhouding fabrikant / gebruiker... Nou, ja. Neem een, nu hebben we het over Ben Privé, maar ben jij een vervoersbedrijf en heb je weet ik hoeveel slimme vrachtwagens rondrijden, dan heb je, ben je gewoon een zakelijk bedrijf. Die is dan gebruiker in de optiek van die Data Act. En die heeft gratis, kosteloos toegang tot die data. En die moeten dan dus ook verstrekt worden door die fabrikant dan wel, en dat is een fantastische term, de gegevenshouder. Die is dus helemaal nieuw, dat kennen we ook niet vanuit de AVG.
Een nieuwe term.
Nieuwe term, daar is dus ongetwijfeld veel over te doen. Maar die gegevenshouder, dus die echt op de data zit, die moet op verzoek van zo'n gebruiker in feite die data verstrekken. Dus, dus niet zozeer horizontaal, maar in de verticale keten is dit, nou ja, denk ik, redelijk baanbrekend. En moet dus openheid komen vanuit data, omdat de gedachte is, data zijn is
elementair.
Is, niet concurrerend. Het is een vorm van een niet concurrerend goed.
Ja, ja.
Menno, dus John Deere is bekend geworden doordat ze heel veel data... dat zijn tractoren. Heel erg bekend geworden door heel veel data te verzamelen. Nu, ik ben een boer, een landbouwer. En ik heb een John Deere. Dat gaat nu allemaal naar John Deere. Wat kan nu die boer? Kan die dan inloggen, net zoals ik bij Facebook doe, en ik krijg mijn data en ik heb er uiteindelijk niks aan? Wat gebeurt er dan?
De wet zegt, het moet gemakkelijk voor jou, dus die data moet veilig zijn. Ja, dat snappen we allemaal wel, denk ik. Ja. Maar het moet ook voor jou, als tractorgebruiker of als boer, moet dat gemakkelijk toegankelijk zijn. Dat kan dan dus nog wel nader worden ingekleurd. Maar het betekent dus ook dat als je morgen iets nieuws bedenkt, niet zijn een tractor, maar iets anders wat slim is, dat je bij design ook alweer rekening moet houden met, het moet wel gemakkelijk uit dat product naar jou toe te krijgen zijn, ja, in dit voorbeeld.
En er zullen er ongetwijfeld nu bedrijven ontstaan die bij de boeren langsgaan en die zeggen van, ik wil jouw data van jouw tractor, jouw data. Mm-hmm. Die verzamelt dat weer, waardoor die weer heel slim het land op maandag of op dinsdag gaat bemesten. Want heeft hij alle data van al die boeren. Zo gaat het dus toch nu, hè? Want
nou, dat kan. Want dan maak ik, want het is complexe wetgeving, hè? Want
ja, dat is ook fijn. Probeer hem begrijpelijk te maken voor ons.
Dat is een mooi bruggetje. Ik zei al aan het begin, die gebruiker heeft recht op die gegevens, maar die kan ook zeggen, joh, geef het niet aan mij, maar geef het aan een derde partij op mijn verzoek.
Een start-up die hetzelfde wil gaan maken.
Nou, en dan moet ook daar meegewerkt worden. Met die derde partij, als dus in jouw voorbeeld, die boer zegt, zet het maar direct bij die derde partij neer op mijn verzoek, omdat hij daar iets slims ziet met een businessmodel in een agrarische wereld, mag met betrekking tot die derde partij, mag dan door die gegevenshouder, dus die John Deere producent, mag je zeggen, jij derde partij, jij moet wel betalen en ik wil dat er contractuele waarborgen zijn.
Ja.
Want er moet een verband, zeg maar, een connect blijven met die gebruiker. En die derde partij mag niet zomaar zeggen, nou, ik ga nu eens even voor eigen gewin buiten die gebruiker om.
Ja, precies. Dus het is niet alsof het een soort, ik bedoel, ben niet politiek geëngageerd hier, maar een soort datacommunisme is niet de bedoeling, zou ik maar zeggen. Nee, ik bedoel maar, ik kan me voorstellen dat anders op de loer zou liggen. Ja, er zijn absoluut wel waarborgen dat er niet oneerlijke competitieve voordelen worden gecreëerd.
Om het even te vergelijken met de AVG, want ik begrijp best dat het nog een abstract en complex is. Degene die verantwoordelijk is voor het gebruik van jou en mijn data is de verwerkingsverantwoordelijke. En die kan een verwerker inschakelen. Dus een IT-leverancier in opdracht van een bedrijf met een systeem waar ik gegevens in stop, is een bekend voorbeeld van een verwerker. Die mag ook niet zomaar iets met die persoonsgegevens doen, anders dan een opdracht van die verantwoordelijke. Nou, zo kun je ook de verhouding derde en gebruiker zien in de Data Act. Er is één belangrijke uitzondering. Je noemde het al, we hebben de DMA, de Digital Market Act. Ben je daar een hele grote poortwachter, zoals Google, Apple, noem ze maar op. Die voldoet niet, die mag zeg maar geen derde zijn in de context gebruiker.
Dus die mag niet degene zijn die de data van weer een ander bedrijf opvraagt.
Ja, dus dus die worden buitengesloten omdat ze zo groot zijn.
Dus die definitie van die gatekeepers, die allergrootste techbedrijven, die poortwachters, die mogen hier eigenlijk gelijk al niet een beroep op doen, zoals wij en MKB'ers.
Precies, die mag geen derde zijn in de zin van de Data Act.
Ja. Gaat dit nou iets opleveren? Want het klinkt, bedoel, je hebt het al een heleboel uiteengezet. We snappen denk ik min of meer waar dit bedoeld is.
100%.
Oké, mooi. Gelukkig. Gaat dit wat jou betreft, want we hebben het heel vaak gehad over wat alle Europese en Nederlandse techregulering teweeg brengt. Gaat dit iets creëren, iets oplossen, of gaat het vooral voor heel veel verwarring en wolligheid zorgen, denk je?
Nee, ik denk dat het zeker
juridische strijd.
Volgens mij het uitgangspunt van Europa, die data zit nu bij de grote jongens. En er is eigenlijk geen grondslag, geen kader dat jou als gebruiker kunt zeggen, ik wil ze ook hebben. Die snap ik. Dus volgens mij is dat heel goed. En denk ik dat Europa dat slim doet. Ja. In die zin ben ik misschien ook wel iets minder kritisch op wetgeving dan iets als een DSA, waar ik volgens mij hier ook wel kritiek heb geuit. Ja. Nou, ik ben ook best kritisch, ook op de AVG. Ik
vind over deze data ben je dus minder kritisch?
Ben ik minder kritisch vanuit...
Is hij beter geformuleerd of vind je hem belangrijker?
Nou,
of?
Ik denk dat dit is denk ik een van de eerste wetten die iets zegt over wat is überhaupt data. Mm-hmm. Dus naar Nederlands recht is data ook een concept dat heel ongrijpbaar is en te labelen valt binnen ons systeem.
Mm-hmm. Wat is data eigenlijk?
Ja, dan moet ik even die definitie erop naast.
Nee, maar doe even, als je nu gewoon uit je hoofd van, voor mij is data dit, want je triggert me nu wel.
Nou ja, het is inderdaad, door middel van zeg maar het meten, het monitoren van data act dan natuurlijk apparaten, maar dat kan je breder trekken, wordt er iets gegenereerd.
Informatie.
Want, ja, informatie. En natuurlijk heel vaak het feit dat het digitaal is, dus onstoffelijk.
Ja. Kunnen we nou ook erop rekenen dat we de komende jaren, of nou, het duurt nog even volgens mij voordat deze echt van kracht wordt. Hè? We zitten in een soort cool-off periode, dat ze allemaal nog tijd
daar
hebben.
Heb ik nog wel iets ontdekt waar ik ook nu helemaal uitkom, maar maak eerst maar even je
zin. Nou ja, ik bedoel meer van, gaat er een moment komen dat we allerlei rechtszaken kunnen verwachten, of in ieder geval juridische verzet van die gatekeeper. Ja, andere bedrijven.
Nee, absoluut.
Dus het is niet alsof we volgend jaar opeens situatie hebben dat al die data opgevraagd en gedeeld moet worden.
Ja. Ik denk dat uiteindelijk, hier valt de staat het met data in combinatie met zeg maar het product. Dus dat een fenomeen is dat zich gaat uitkristalliseren via rechtspraak. Wanneer ben je nou precies wel of geen gegevenshouder? Mm-hmm. Er worden voorwaarden gesteld omtrent dus het, nou, dat data by design is producten zodanig ontwikkelen dat die gegevens er makkelijk uit te halen zijn. Mm-hmm. Daar zie ik nog wel het nodige gebeuren. In de verhouding met ook zo'n derde partij waar we het over hadden, waar contracten aan de grondslag liggen, daar liggen weer zeg maar vereisten als in, het mag niet onredelijk zijn, het moet wel marktconform zijn. Hele open begrippen. Mm-hmm. Onder omstandigheden mag er dus ook een vergoeding gevraagd worden. Niet zozeer voor de data zelf, maar voor het leveren. Ja, wat is dan weer een redelijke vergoeding? Moest meteen denken aan Meta, die zegt, hoppakee, ik ga voor, als je geen advertenties wil, prima, moet je...
Maar dat is er meer op gebruik. Gericht, hè? Ja, als het gaat om bedrijven onderling, snap ik dat er een soort handelsconstructie moet worden opgetuigd of komen dat Jan en Alleman met een BV data van bedrijf X, Y, Z kan opvragen.
Ja, exact. Ja.
En ook een beetje advocaat van duivel misschien, maar waarom zouden bedrijven, fabrikanten gedwongen moeten worden om die data te delen? Want je kan ook zeggen dat is intellectueel eigendom of dat is nou eenmaal hun eigen competitieve voordeel wat ze hebben opgebouwd. Of is het ook weer niet zo simpel als dat dan?
Zeker wel, maar het interessante is dat het natuurlijk ook een beetje met persoonsgegevens het geval. Dus die tractor in jouw voorbeeld, Ben, genereert gegevens. Maar zonder een gebruiker wordt er helemaal niks gegenereerd. Dus ik kan als producent of in het verlengde als platform al die gegevens komen. Zonder die gebruikers komen die data er niet. Dus vind ik het niet zo gek.
Het is eigenlijk een soort kindje van het product en de gebruiker samen.
Ja,
maar dat is ook businessmodel. Want je kan natuurlijk ook zeggen, die tractor wordt veel duurder en dan is de data van jou. Maar nu, omdat John Deere die data verzamelt, kan het goedkoper zijn. Krijg je geen businessmodelverschuiving hierin?
Waar zeg maar de... dat denk ik wel degelijk. Ja. Dus dat is volgens mij ook weer een van de gedachtes om te zorgen dat we... Nou ja, we zijn één Europa, we zijn zonder grenzen, producten, diensten, goed, alles moet vrij kunnen bewegen. Dus moet wel kunnen profiteren. Want het blijft in mijn optiek iets tegenover Amerikaanse of Chinese of whatever producten die aan het internet hangen. Dus dat is wel degelijk de bedoeling. Maar op het moment dat het om bedrijfsgeheimen gaat, zit er wel een beschermingsdingetje voor zo'n datahouder fabrikant in.
Kunnen zijn, zo een geheim?
Ja, een bedrijfsgeheim is iets wat eigenlijk geen hardcore, zeg maar, IE-recht is, zoals een merkrecht of een auteursrecht of iets van die strekking, maar iets wat daar niet aan voldoet, maar waarin je je stinkende best doet om dat geheim te houden. Ja, dat kan in die data zitten.
Oh, dat kan in die data zitten?
Ja, dat zou natuurlijk kunnen.
Hoe dan?
Nou, jeetje, goede
vraag. Ja, het is echt lastig.
Maar ik kan voorstellen dat het ook een beetje het gevolg is van wat je met big data kan. Weet je, je kan een data-analyse draaien op een hele grote berg data en daar dan weer unieke waarde uithalen. Ja. Of heeft dat daar dan wat minder mee te maken?
Nee, ik denk dat je in de goede hoek zit. Maar je merkt het ook, hè. Dus ik ben nog even zoekende om het zo maar te zeggen. Met wat zou dan een voorbeeld zijn in het kader van je vraag? Het eerlijke antwoord is dat ik het gewoon nu domweg even niet weet.
Ja, dus ik kan me voorstellen, je hebt een geheimhouding en dan komt de data eruit. Maar Joe zegt van, als je zoveel data hebt, kan je zeg maar terugredeneren. Oh, dan hebben ze waarschijnlijk, hebben ze dat.
Ja, ja. Hoe groter de berg data, hoe waardevoller het natuurlijk kan zijn. Wat dat betreft.
Maar waar wel een stokje voor is gestoken, we hebben ook nog het fenomeen databankenrecht. Dus dat is ook een vorm van een IE-smaak sinds flink wat jaren. Maar deze Data Act zegt wel, je kunt niet een beroep op je databank recht doen. Dus mocht je databankrechtelijke bescherming hebben, dan wordt gezegd dat IE-smaakje, nou ja, dat knipt
door. Wat is je databankrecht?
Nou, het auteursrecht beschermt alles waar
je data.
Een databank is. Ik stop heel veel tijd, geld en inspanningen in het creëren van een databank.
Ja, okay.
En dan is de data in die databank is, nou ja, à la een IE-recht beschermd. Ja. En kan ik toestemming geven aan anderen om daar toegang tot te verlenen en dat te gebruiken. Nou, dat recht kun je dus niet inroepen om te zeggen, nee, sorry, gebruiker, je verzoek om die data van mijn slimme product krijg je niet, want ik heb databankrecht. Dat gaat dus niet op.
Nog één ding dan waar ik het over heb. De cloud, want dat is natuurlijk heel belangrijk als het gaat om waar de data staat.
Laatste smaak van partijen en de data.
Ja, nou ja, kijk, we zagen onlangs al dat Google een soort vlucht naar voren neemt en meer interoperabiliteit gaat aanbieden. Tenminste, dat stond in de aankondiging. In hoeverre gaat die Data Act ook invloed uitoefenen op Google, Amazon Web Services en Microsoft Azure dan?
Nou, dat is interessant. In mijn optiek dus per direct, hè, want de wet zegt, ik treed in werking, ik meen uit mijn hoofd ergens, ik had het genoteerd.
2025 wil ik zeggen.
Ja, in september 2025.
Ja.
Maar ben jij zeg maar een leverancier die die data opslaat, zo'n cloud provider, staat letterlijk in de wet dat vanaf 12 of 11 januari zelfs dit jaar.
Dus eigenlijk sinds vorige week.
Juist in het kader van de overdracht, dus wil ik bijvoorbeeld van Microsoft naar Google Cloud overstappen. Ja. Dat is nu al in werking getreden. En mag je nu alleen maar met een gereduceerd tarief als cloud leverancier zeggen, nou dat kost geld omdat jij wil overstappen naar, in mijn voorbeeld van Microsoft.
Dat moet nu
Google
minder geld kosten.
Ja, maar uiteindelijk moet dat gratis worden. Dus ergens
over die 20 maanden, zeg maar.
Ergens vanaf 6 of 27 moet dat zeg maar voor nop gebeuren. En wat ik dus, waar ik mijn hoofd nog over breek, is als die Data Act zegt, nou ja, vanaf 25 gaat dit spelen, maar je kunt nu kennelijk wel al data tegen een gereduceerd tarief van cloud provider A naar B krijgen, dan, mijn dochter noemt dat brain error. Dus maar wel voor mij weer iets om uit te zoeken.
Ja,
toch?
Precies. Nou, dat is sowieso iets wat we dus later gaan doen. En wellicht biedt het dus kansen voor Europese bedrijven om ook iets in de cloud te gaan doen. Iets waar we het later nog over gaan hebben in deze uitzending. Dankjewel in elk geval voor nu, Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Straks prikken we AI hype bubbles door. Die zijn opgelaten in Las Vegas. Vegas tijdens de CES. En we stoppen ons hoofd in de wolken om na te denken over, jawel, een echt Europees cloudbedrijf. Blijf luisteren.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Stel, we hebben één kans op een groot Europees techbedrijf als tegengewicht voor al dat geweld uit de VS, maar dan vooral met oog op alles wat we in de cloud doen. Dat is een boeiend gedachte-experiment en dat gaan we zo meteen uitvoeren. Nu eerst gaan we nabeschouwen op het eerste grote techfeestje van het jaar. Want de Consumer Electronics Show, oftewel CES, in Las Vegas zit er alweer op. Maar wat moeten we nu echt vinden van al die nieuwe dingen, vooral met extra AI erin, die daar getoond zijn? Dat vragen we aan Thomas Hoogstenbach, chip-expert bij Tweakers en net terug uit Las Vegas om op afstand bij ons te vertellen. Welkom, Thomas.
Hallo.
Dag. Nou, ja, iedereen aan de AI, hè, met bijna alles wat er onthuld is. Wat viel je nou het meest op daar in Las Vegas op de CES?
Ja, echt. Iedereen en alles had iets met AI. Je kon het zo gek niet bedenken. Iedere laptop die werd gepresenteerd was een laptop met AI. Alle tv's hadden AI. Dat is echt het buzzword van deze CES. Zoals dat een paar jaar geleden blockchain was. En nog een paar jaar daarvoor was alles opeens smart. Ja. Nu was alles opeens AI.
Ja, maar wat antwoorden ze dan als je naar een tv-fabrikant ging en je zei, oké, dit is een tv met AI. Wat antwoorden ze dan wat voor AI in die tv zat?
Ja, de beeldoptimalisatie, dat ze een model hadden getraind op heel veel tv-beelden en daaruit hadden geleerd wat ze moesten doen om het beeld nog mooier te krijgen. Ja, zo heeft iedere fabrikant wel een verhaaltje klaarstaan. Maar vaak gaat het ook gewoon om dingen die we stiekem al wel kennen. Ik bedoel, beeldoptimalisatie op tv's is niks nieuws. Heel veel heb ik ook het voorbeeld gezien van, als je aan het webcammen bent, dat dan je achtergrond voor je geblurred wordt. Ja, dat zijn ook dingen die konden al wel. Die kunnen met AI misschien net wat mooier, maar zijn niet echt heel nieuw.
Ja, je herhaalt dat je het doet. Je noemt het AI en je presenteert het als iets nieuws. Laten we dan hebben over iets wat wel echt in ieder geval als nieuw overkwam. Namelijk bij Nvidia ging je langs om Ace uit te proberen. Vertel, wat is dat voor product?
Ja, Ace staat voor de Avatar Cloud Engine. En het is eigenlijk een techniek van Nvidia dat zij beschikbaar stellen aan game developers, waarmee in games personages kunnen worden ingevoegd die echt een karakter hebben en waar je echt mee kan praten. En dat is letterlijk. Je hebt dus in een single-player game een microfoon voor je snuffert. Daar praat je in. Jouw spraak die gaat naar tekst. Die tekst die gaat in de cloud een taalmodel in. Daar komt een antwoord op wat past bij het karakter van de persoon waarmee je praat in de game.
Ja.
Dat gaat weer naar spraak in de stem van dat karakter. En dan worden er lokaal met AI ook nog eens kloppende lip-sync-bewegingen voor het personage gegenereerd.
Ja.
En zo krijg je dus echt antwoord op een vraag die je stelt.
En om dat plat te slaan, dat is een beetje alsof wij nu ChatGPT gebruiken met spraak en vragen om het in de toon en stijl van een bepaald personage te doen, hè?
Ja, precies. Dus ieder personage in die game heeft een soort karakterbeschrijving van een paar alinea's. Dat heb ik daar live gezien hoe de backend van dat systeem eruit zag.
Ja.
Nou, en er staat bijvoorbeeld in wat iemand doet en wat iemand weet en niet weet en waar die vandaan komt, welke talen die spreekt, dat soort dingen.
Ja.
En jij krijgt dus een antwoord wat daarmee klopt.
Hey, maar dat klinkt toch wel best overtuigend. Jij hebt het ook echt zelf uitgeprobeerd in het Nederlands?
Ja, nou, de demo was eigenlijk in het Engels, maar ik dacht, ik trek gewoon eens de stoute schoenen aan en ik vraag aan dat taalmodel van geef me antwoord in het Nederlands, want als je dat aan ChatGPT vraagt, dan werkt dat ook.
Ja.
En ik kreeg weliswaar met een Amerikaans accent daadwerkelijk in het Nederlands antwoord.
Maar was het goed? Was het goed?
Had je ik vond het heel overtuigend. Het is heel inhoudelijk. Toen ik naar Nederland vroeg, kreeg ik een antwoord over windmolens. Je kunt ook vragen, wat heb je vandaag gedaan? Of wat is het lekkerste gerecht? Het was dan een demo van iemand die stond achter de bar in een restaurant. En wat ik bijvoorbeeld ook kon vragen is, ik wil wat meer in een sfeertje van mijn eten genieten. En toen interpreteerde hij dat helemaal zelf. En toen liep dat karakter in die game naar de lichtknop toe om het licht wat zachter te draaien.
Oh,
waarop
echt?
Daadwerkelijk in de game het licht zachter ging.
Ja, ja.
Dus die interactie die werkt ook helemaal door in de game-omgeving waarin je speelt.
Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd wanneer we dit daadwerkelijk in games gaan zien.
Jou?
Ja, nou, ik wil het niet ervaren. Ik verwacht misschien dit jaar nog wat tech-demo's, hè, Thomas. En misschien dan volgend jaar ook daadwerkelijk games die dit gaan gebruiken. Of heeft Nvidia daar wat anders over gezegd?
Nou, Nvidia heeft in ieder geval op de CES als een van de release partners Ubisoft aangekondigd. Dat is best wel een grote naam in de game-industrie.
Zeker.
Natuurlijk. En ze hinten er stiekem wel al een beetje op dat we in ieder geval dit jaar wel wat concretere voorbeelden, misschien al wel de eerste game moeten gaan zien waar dit in zit.
Nou, dat wordt interessant. Laten we dan even een andere AI-toepassing doen. Bij uitstek, Ben, kon ik niet over ophouden vorige
week. Winner.
De Rabbit R1, hè, dat kleine apparaatje met een schermpje dat je kan trainen om met AI allerlei toepassingen voor jou te gebruiken. Heb jij dat ook in handen mogen hebben of in ieder geval gezien daar in Las Vegas?
Nou, ik heb hem niet zelf in handen gehad, want die werd alleen maar achter gesloten deuren getoond.
Uiteraard.
Voor zover ik weet.
Je hebt precies niet voor niks.
Maar het idee is dus dat je een soort, nou, zoals je een taalmodel hebt voor taal, heb je hier dus een appmodel. En doordat dat model is getraind op mensen die apps gebruiken, weet dat ding hoe je bijvoorbeeld een app moet bedienen. Bijvoorbeeld de Uber-app om een Uber aan te vragen. En dan kun je dus tegen dat ding gewoon met spraak zeggen van, zorg dat ik een Uber krijg naar daar en daar.
Ja.
En dan gaat hij voor je door die app navigeren op de achtergrond en zorgen dat er een Uber aankomt.
Ja, maar geloof jij nou echt dat die Rabbit Air One wat gaat voorstellen? Want er zijn heel veel mensen heel enthousiast over het ding, weet je. Er is heel veel hype. Er zijn ook al experts zeggen, en ik zit ook een beetje bij, nou, ik zie niet dat dit gaat werken. Wat denk jij persoonlijk, Thomas?
Nou, ik denk sowieso, het idee is voor mij dat dat ding over een paar maanden op de markt moet komen. Ik ben er erg sceptisch over. Van wat ik heb gelezen, is er maar één werkend exemplaar. Dat had de start-up founder zelf bij zich.
Mm.
En konden een aantal geselecteerde journalisten dus eventjes gebruiken. Maar ik denk dat dit al heel moeilijk is met alle rekenkracht en know-how van een groot techbedrijf.
Ja.
Dat een start-up eventjes hier een apparaatje heeft uitgevonden wat in principe, nou ja, je smartphone bijna overbodig zou kunnen maken.
Ik wou zeggen.
Heb ik echt zoiets van eerst zien en dan geloven.
Hey, het was misschien wel de verrassing voor de perceptie van buitenaf, hè, die Rabbit R1. Wat heeft jou zelf nou aangenaam verrast daar op de CES?
Ik vond die AI-demo die we net bespraken, vond ik heel erg tof.
Ja.
En wat ik zelf ook wel gaaf vond, is altijd om naar de nieuwste tv's te zien. Want van oudsher is de CES toch ook wel echt een consumenten-elektronica-beurs. Ja. Dus dat betekent dat tv's, laptops, smartphones, dat speelt allemaal wel een grote rol. Dus je hebt een hele hal die alleen maar gaat over televisies, waar echt de Samsungs en de LG's en zo staan. En Samsung die liet daar een nieuwe schermtechniek zien, die heet MicroLED. En die moet eigenlijk een beetje de nadelen van OLED oplossen. En OLED, de O in OLED staat voor organisch. Dus dat zijn organische materialen en die hebben als grootste nadeel dat ze slijten. Mm-hmm. Daardoor worden OLED-schermen slechter, krijg je burn-in en kan de helderheid ook niet zo hoog.
Ja.
En MicroLED is eigenlijk een synthetische variant daarvan die al die nadelen in één keer moet oplossen. Het grootste nadeel daarvan is wel, het is nog schreeuwend duur. Dus ze zeggen wel dat ze dit jaar met de eerste tv's op de markt gaan komen. Maar daarvan staat de prijs achter zo'n prijs op aanvraag knopje. En zodra je dat tegenkomt, weet je dat het voor de gemiddelde consument niet te betalen
gaat. En dan moet ik denken aan tienduizenden euro's.
Ik denk dat je dan ver boven de 10.000 euro... het zou me niet eens verbazen dat als je een beetje schermformaat wil, dat het dan misschien wel 100.000
euro is. Ja, en dus die MicroLED is dus duurzaamheid. Lange meegaan hebben we nog andere dingen. Ik zag die LG transparant OLED-scherm, vond ik best grappig.
Ja, Samsung had daar volgens mij ook een demo van. Wordt de transparante televisie de toekomst dan, Thomas?
Dat is inderdaad wel heel vet. Ze moesten een beetje zoeken naar een use case. Dus ze hadden een soort glazen kast waar dan zo'n transparant paneel in zat. Maar ja, als je er echt tv op wilde gaan kijken, dan moest er aan de achterkant een soort zwarte papieren rol omhoog. Want anders dan keek je dwars door het beeld heen. En dat is vaak natuurlijk helemaal niet handig. Dus kijk, als je echt zegt van ik wil absoluut, ik vind zo'n zwart ding aan de muur vind ik afschuwelijk, dat wil ik niet zien in mijn woonkamer, dan kan ik het me nog voorstellen. Maar aan de andere kant, je moet dus ook telkens wachten tot die rol omhoog is voordat je tv kunt gaan kijken.
Ja,
dus het is voor nu eigenlijk nog vooral een hele vette tech-demo. Want gewoon dat je door je scherm heen kan kijken, dat heeft wel wat magisch.
Ja. Ja, jij bent natuurlijk expert als het gaat om microchips bij tweakers. Is CES daar ook de plek voor? Of zijn halfgeleiders iets voor andere gelegenheden?
Nou, je ziet wel dat het steeds meer de plek wordt waar ook computerspul wordt geïntroduceerd. Dus alle grote namen, Nvidia, AMD, Intel, die waren er allemaal. Hadden niet allemaal supergrote aankondigingen. Nvidia had bijvoorbeeld van nieuwe losse videokaarten voor gamers. Maar je merkt wel dat daar steeds meer te doen is. Ook voor mijzelf als ik op zo'n beurs rondloop. 80% van mijn afspraken zijn niet op de beursvloer zelf, maar in allemaal achterkamertjes waar allemaal producten worden getoond. Ja. Die later dit jaar op de markt komen. Dus het is wel, het wordt steeds meer wel een ontmoetingsplek ook voor die kant van de chipmarkt.
En is dat ook een beetje hoe de CES zichzelf relevant houdt? Want we hebben het de afgelopen jaren, zeker door coronatijd, over allerlei beurzen die te zielen zijn gegaan. Hè, zoals de gamebeurs E3. Die is ook nu definitief klaar over. Hoe blijft de CES wel overeind door zo in te zetten op handelsoverlegjes?
Ja, want het is sowieso geen beurs echt voor consumenten. Er zijn media, er zijn fabrikanten en inkopers. Dus ook een hele belangrijke groep van alle grote elektronica-concerns. Ook Nederlandse partijen lopen daar rond.
Ja.
En het gaat natuurlijk om fysieke producten. En bij games kun je zeggen, bij zo'n E3, ja, games kun je ook streamen en op afstand laten ervaren. En bij een fysiek product wordt dat vaak wel heel lastig. Dus dan heeft het echt nog wel meer waarde om samen te komen op een fysieke plek. En ja, als jij een fabrikant bent die wil de aandacht van de pers, wat is een betere plek dan een plek waar alle journalisten die over tech schrijven ter wereld zijn?
Ja, nou ja, dat was dus Las Vegas in elk geval de afgelopen week. Dank in elk geval voor deze update over de CES. Thomas Hoogstenbach, chip-expert bij Tweakers. Digitaal. En dat we in algemene zin de techboot gemist hebben als Europa, dat hebben we vaak genoeg gehoord, juist ook in deze studio. Want op een paar uitzonderingen na zitten de bepalende techbedrijven vooral in Amerika en Azië. Maar hoe zou dat nou toch wat anders kunnen, bijvoorbeeld met cloud? En waarom is dat dan juist iets waar we als Europeanen over na zouden moeten denken? Nou, dat mag onafhankelijk techondernemer Bert Hubert hier komen bepleiten, vaker te gast. En nu ook vandaag. Welkom Bert.
Hallo.
Ik ben er digitaal weer. Hi. Nou, de cloud was 10 jaar geleden nog een buzzword. Nu zit het geruisloos, zou ik zeggen, in eigenlijk alles wat we online doen. Hè? We hebben daarmee een sterke afhankelijkheid van grote Amerikaanse techbedrijven, deels ook hun overheidsdiensten. Wat is nu het grootste probleem waar we nu mee te maken hebben dan volgens jou?
Nou ja, op dit moment concreet heb je niet zoveel probleem. Dus de Amazon Cloud doet het, de Google Cloud doet het, de Azure Cloud doet het gewoon.
We worden op onze wenken bediend.
En dat is goed nieuws. Zolang die dingen het doen, doen ze het gewoon heel erg goed. En ik wil ook gelijk zeggen, het zijn ook gewoon echt hele goede dingen.
Ja.
Maar we hebben onszelf wel een beetje in een constructie gemanoeuvreerd die lijkt op de problemen die we nu wel eens hebben met medicijnen.
Oh.
Dus we hebben in Nederland nu heel veel moeite met de leveringszekerheid van bepaalde medicijnen, want we hebben alle fabrieken daarvoor in Europa gesloten.
Ja, die zitten vooral in China.
Die zitten in China. Dat heeft meerdere overlappende redenen. Maar als wij nu zeggen, joh, er moet echt iets gebeuren aan die tekorten, dan kunnen we een e-mail sturen naar India.
Ja.
En dan kunnen ze daar gaan kiezen of ze hard gaan lopen voor Nederland of hard gaan lopen voor Azië.
Klopt. Maar dit heeft dus ook te maken met keuzes die in het verleden gemaakt zijn. Nou, ja. Wij hebben er niet voor gekozen om vooral in de 20e eeuw en de afgelopen decennia miljarden te investeren in nu hele grote techbedrijven. Vooral die hyperscaler cloudbedrijven. Dus hoe gaan we dat in Europa alsnog voor elkaar krijgen zonder dat wij het doen op de Amerikaanse kapitalistische wijze?
Ja. Nou, er is dus een hoop mensen die er graag wat aan willen doen. Dus al een jaar of 5 geleden kwam in Europa op de radar van, joh, we moeten er echt wat gaan doen. En wat ging men toen doen? Grote hoeveelheden papier vullen met tekst.
Ja, intenties.
Intenties, ja, protocollen. Ja. En toen kwam er Gaia-X. Dat was een soort plan dat je jezelf bouwt cloud. Nu kon je er zelf eentje maken.
Dat is eigenlijk meer een soort standaard dan echt een
soort standaard. En dan zou iedereen een stukje cloud kunnen maken. En die zouden als een soort grote Europese transformer aan elkaar klikken. En dan krijg je een echte cloud.
Maar dat is eigenlijk op sterven na dood. Waarom?
Dat is behoorlijk dood. Want het punt is namelijk, op dit moment heb je hele goede aanbieders van clouddiensten. Dus als je nu zegt,
die Amerikanen.
Als je nu zegt, ik wil een podcast hosten, ik wil een webcast hosten, ik wil een enorme website hebben, die klik je in 5 minuten bij elkaar op zo'n Amerikaanse website. En dat probeert dan proberen wij vanuit Europa daarmee te concurreren met een berg papier.
Ja.
Nou, en dat is niet wat mensen willen. Mensen zouden gewoon een betere cloud willen. Daar winnen een heleboel mensen zich al een hele tijd over op. Wat nu een beetje begint te breken, is dat het wordt met AI erbij, wordt het nog ellendiger. En daar zijn ook gewoon leveringsproblemen. Dus als jij nu flink in de AI wil, dan heb je chips nodig.
Ja.
Die zijn hier niet.
Die zijn duur, want de
vraag is. Die zijn niet alleen duur, krijg ze maar eens.
Ja, nee, tuurlijk. Te veel vraag, te weinig aanbod.
En daar begon ik een tijdje geleden. Toen sprak ik wat mensen binnen diverse overheden. En die hadden iets van, nou, we moeten ook gewoon even flink investeren in die cloud.
Ja.
En toen knapte er iets in mij. Want het is niet een cloud kun je niet bestellen.
Nee, die moet je kweken.
Die moet je maken, die moet je opbouwen met de beste mensen. En toen begon ik nog even uit te leggen. Ik zei, jongens, wij zitten hier met wat ik noem het IKEA-probleem. De bestaande clouds, die zijn supergroot en die hebben alles.
Ja.
En dat kan je erg vergelijken met IKEA. Daar kan je heen gaan, daar hebben ze boekenkasten, bedden, gehaktballen.
Ja, en het is allemaal betaalbaar.
Het is allemaal betaalbaar.
Maar het komt allemaal uit Zweden.
Het komt allemaal uit China.
Ja, oké.
Maar,
met een Zweeds label.
Maar het concrete is, het zal je niet snel gebeuren dat je erheen gaat en dat je iets zoekt en ze hebben het niet.
Nee.
En dat is nu het probleem wat we hier in Europa hebben. We hebben hier allemaal hele lieve kleine cloudclubjes. Die zijn overigens, ik heb het vandaag even opgezocht, de grootste soort, beetje vergelijkbare Amazon die we hebben in Europa is 1000 keer zo klein als de daadwerkelijke Amazon.
Ja.
Ja, maar zelfs Amazon en Azure en Google Cloud zitten natuurlijk nog te vechten voor dat marktaandeel. Want Google Cloud komt er zelfs bijna niet tussen.
Nee, daar kunnen we nog een keertje over hebben waarom dat zo is. Maar, maar goed, dat was het idee van, joh, we gaan gewoon die cloud gewoon bestellen. Dan gaan we dat fixen. En toen heb ik een stukje geschreven. Ik zei van, joh, als je dat probeert te doen, begrijp, je probeert te concurreren met IKEA.
Ja, maar IKEA is natuurlijk, vind ik, niet zo'n goed voorbeeld. Want ik kan namelijk mijn stoel of mijn bankstel of mijn kast ook bij een andere winkel bestellen. En nu kan ik namelijk niet mijn cloud zo goed als AWS of Azure bij iemand anders bestellen. Want als ik alle AI-functionaliteiten wil, moet ik gewoon bij een van die twee zitten.
Ja, nou ja, je hebt op zich, ik denk dat we het toch met elkaar eens zijn. Okay. Want inderdaad, al die spullen die je bij IKEA kunt kopen, kun je ook wel ergens anders kopen.
Ja.
Maar je kunt niet je complete huis ergens anders inrichten. En een cloud integreert met zichzelf. Dus als ik dingen bij een cloud wil afnemen, dan wil ik dat eigenlijk afnemen bij een partij waar ik alles bij elkaar kan klikken. En niet dat als ik ineens een voetenbankje nodig heb, dat ik dan zeg, oh, nu moet ik mijn hele cloud opnieuw inrichten. Want je kan niet eventjes een ding bij elkaar klikken.
Nee.
Zeg maar.
Ja, maar het lastige is een beetje, ik heb jouw blogpost gelezen hierover. Je haalt twee zaken aan. Als eerste schaal en breedte in aanbod, IKEA dus. Het andere is technisch geavanceerd zijn. En dan noem je als Europese topbedrijven Airbus en ASML. Nou, over ASML hebben we het graag. Maar de combinatie daarvan heb je dus nodig voor een cloudbedrijf. Hoe kom je daartoe? Want je zou haast zeggen dat ASML door een soort godswonder is ontstaan als je ziet hoeveel honderden miljoenen subsidie daardoor de jaren heen ook is gegaan voordat het echt een topbedrijf
is. Ja, vergelijk dat. Dus dat is ook mijn verhaal. Dus niet alleen moet je gelijk een cloud neerzetten met heel veel verschillende diensten.
Mm-hmm.
Inmiddels hebben ook Amazon en Azure heel veel geleerd hoe je die diensten, bijvoorbeeld hun oneindig grote databases en hun oneindig grote opslagsystemen, S3.
Als je het wil, dan hebben ze het.
Als je het wil, dan hebben ze het. En als je zegt, ik wil 100 terabyte in gooien, dan vul je gewoon je creditcard nog een keer in en dan doen ze dat voor je. En op zo'nzelfde manier, inderdaad, is het bouwen van zo'n cloud, is zeg maar tegelijkertijd IKEA moeilijk en Airbus moeilijk.
Mm.
En vooralsnog in Europa proberen we dan met beleidsstukken of met subsidieregelingen.
Of met regelgeving, zoals we net hadden, de Data Act. Dat gaat dus ook niet helpen volgens jou?
Nee, want eerlijk gezegd, ik ben Europeeser dan je wil weten.
Ja, nee, dat weten wij.
Als ik gewoon een hele grote IT-dienst neer wil zetten, dan ga ik echt gewoon naar Amazon, hoor.
Ja.
En dan ga ik niet naar een of ander bedrijfje hier in de polder.
Ja, Bert, maar ik had toevallig, omdat je natuurlijk kwam, ik had Google Cloud start in april 2008, Azure oktober 2008 en AWS maart 2006 en Oracle Cloud in oktober 2016. Ik vind dat is lang geleden en dat duurt heel lang, maar dat is hetzelfde als China nu er alles aan doet om een chipmachine te bouwen, zodat ze niet afhankelijk zijn van ASML. Vind ik, ja, het duurt 10, 15 jaar. Maar jongens, start gewoon met het bedrijf en niet papier, maar echt gewoon een hypercloud bouwen, subsidies, stimuleren.
En je zegt, er zijn al tal van kleine Europese cloudbedrijfjes, zelfs in Nederland weet ik een paar te noemen. Kunnen we dan niet gewoon zeggen, nou, we kiezen die uit en die gaan we groot maken?
Ja, nee, dan heb je het over een ander soort overheid dan wij op dit moment hebben in Nederland en in Europa. Want dan zou je nou gewoon directief moeten zeggen, een beetje op zijn Frans, van we gaan de TGV bouwen, we gaan kernreactoren bouwen.
Linksom of rechtsom,
we gaan het gewoon doen. Nou, dat kunnen we op dit moment niet zo goed meer. Hebben we niet eens de wetgeving voor. Men zou het ook valse concurrentie noemen.
Ja. Bevoordering.
Maar wat je wel kan doen, en dat is wat zowel onze grote bedrijven als onze overheid op dit moment niet doen, is zelf zeggen, oké, we gaan het oprichten in Europa en we worden zelf de eerste klant.
Ja.
Maar dat doen we niet, want overheden, de IT-afdeling van overheden zijn ontkoppeld van de beleidsafdelingen van overheden.
Ja, die gebruiken zelf ook gewoon de Amerikaanse klep.
Dus die kopen op dit moment 100.0% alles bij Microsoft.
Ja.
Gewoon als ze schoenen konden kopen bij Microsoft, zouden ze het nog doen. een beetje de positie die IBM vroeger had.
Ja.
Maar een van de dingen waar ik dan voor pleit is, joh, als je nou zo wil geloven in die Europese cloud, als je eigen ding, kies dan iets wat je zelf heel hard nodig hebt.
Ja.
Concreet voorbeeld zijn communicatiediensten.
Ja, e-mail.
E-mail, web, Teams, dat soort dingen.
Die vergaderen. En AI dus
moment,
ook.
Wij komen AI, namelijk, ik probeer het even beperkt te houden tot zeg maar wat relatief behapbare dingen. Mm. Dan zie je dus nu dat Europese overheden, Nederlandse overheid ook, zich aan het voorbereid zijn dat ze al hun communicatie via Microsoft gaan laten lopen.
Ja.
Dus niet met Microsoft software, dat is nu het geval. Mm. Maar ook gewoon in de Microsoft computers in Amerika.
Ja.
Daarvan ligt er een gouden kans om nu te zeggen, nou, dat gaat ons toch een brug te ver. Dat wij niet meer kunnen roddelen over Amerika als overheid onderling, omdat we weten dat onze roddels via de Amerikaanse server gaan. Ja. En dat ze daar.
En om even een shortcut te maken, stel Trump zou straks weer president worden, dan hebben we een probleem.
Dan heb je echt een probleem. En om even een concreet voorbeeld te noemen, stel je voor, Amerika komt in een handelsoorlog met China.
Ja.
En China levert geen chips meer aan Amerika. Dan heeft Amazon ook geen servers meer om te verhuren?
Nee, het is probleem. Maar bijvoorbeeld, ik heb best wel veel kennissen die gebruiken alles van Proton. En de mail, en de VPN, en de password, weet je, Words. En de calendar, en de drive. De Europees, Zwitsers, denk ik, ja, mooi.
Ja, maar nu komt er een heel rare. Iedere keer als een Europese overheid of een groot bedrijf iets aanbesteedt, dan geeft een bedrijf als Proton Mail geen thuis.
Oh, waarom niet?
Dat is omdat het dingen verkopen aan hele grote bedrijven en overheden is een heel vak apart van dingen verkopen aan consumenten.
Ja, dat is eigenlijk salesbedrijven, dan heb ik jou daar.
Dat zijn niet alleen sales, maar ook regulatory, compliance, assurance.
Denk ze, laat maar zitten, denk ze.
En dan, als je een consumentenbedrijf bent, dan denk je, joh, dit is de gekste consument die ik ooit gezien heb, deze overheid.
De klant wil van alles waar ik helemaal niet aan wil voldoen.
Ik moest 700 pagina's contracten lezen, nog voordat ze geld hadden overgemaakt.
Ja. Maar Bert, ik wil nog wel horen wat dan wel, hè?
Nou, heel concreet. Je zou nu als Europese ondernemer, en er zijn ook een aantal bedrijven die wel een beetje zo denken, zeggen, joh, wij richten een Europese cloud communicatiebedrijf op. Mm-hmm. En die gaat zich gewoon exclusief richten op grote overheden en grote bedrijven. En daarin krijg je ook e-mail, krijg je ook een Teams functionaliteit, ook bestandsdelingsfunctionaliteit. Dit moet gewoon de beste van de wereld zijn.
Ja.
Hij moet echt gewoon heel goed zijn.
Ja.
Met als extra cijfertje achter de komma van, trouwens, hij is ook echt van Europa. Maar hij moet eerst heel goed zijn.
Ja.
En daar ligt ook wel een kans, want op dit moment, niemand is echt blij met Microsoft Teams. Niemand is blij met Outlook. Het is ook nog een keer duur. Dus er ligt op dit moment een kans dat de huidige technologie is wel heel breed voor de communicatie, maar het is niet heel goed en hij is wel duur. Dat zouden we in Europa best wel kunnen. En dat is een tussenstapje naar niet de ambitie om in één keer heel de IKEA-cloud te klonen.
Ja,
dat is gewoon niet te veel. Dat is niet te doen. Maar je zegt, joh, laten we nou de hardcore communicatie, bestandsdeling, vergaderen. Laten we dan nog een keer kijken of we dat hier kunnen nabouwen en dat het ook gewoon beter is.
Maar jij zegt, er moet één speler opstaan in Europa, die gaat het doen. Die gaat zich inspannen om al die overheidscontracten binnen te halen en gewoon leveren wat er geleverd moet worden.
Ja.
Maar dan nog zie ik tal van uitdagingen op de weg om te zorgen dat dit voor iedereen gaat aanslaan. Want vervolgens moeten bedrijven en ook consumenten het ook gaan gebruiken om die schaal te creëren. En dan zeggen we weer, ja, maar die producten van Microsoft en Google die zijn veel beter. En de spamfilters accepteren niet dat we vanuit die Europese mail of cloud gaan mailen.
Dat is een heel mooi voorbeeld.
En dat is dan reglementair weer op.
Dit zijn nou dingen waar je overheden kunnen ingrijpen en kunnen zeggen, nee, wij gaan ons committeren. Wij gaan zeggen, wij willen dit soort spullen kopen.
Ja.
En zij kunnen dat bijvoorbeeld ook garanderen door te zeggen in hun aanbestedingsvoorwaarden, wij kunnen onze e-mail niet plaatsen bij systemen die onder controle staan van de Amerikaanse overheid.
Ja, maar daar moet dus ook weer even een Cloud Act voor komen.
Nee, dit kan je nu gewoon opschrijven.
Oké,
kan je
nu,
kan je tender, kan je dat gewoon opnemen. Okay. Alleen dan moet je wel durven. En dan krijg je een tweede ding. Overheden zijn juist in de situatie dat ze kunnen zeggen, joh, hey, waarom blokkeren jullie onze overheids-e-mail als spam, Google?
Ja.
Kunnen we het daar een keer over hebben?
Oké. Okay.
En dus een van de wegen hieruit, en het blijft moeilijk hoor, maar als een overheid zich zou committeren en enthousiast zou zijn over dit ding. Dus niet zo van, nou, als jullie iets hebben in Europa, dan kopen we het ook wel.
Nee, acteren.
We moeten er vol voor gaan.
Ja, vol voor gaan, enthousiast zijn, zeggen we gaan dit doen. Zoals we nu ook zeggen, we gaan voor 350 gigawatt aan windmolens kopen. Ja.
Precies.
Gewoon, boem, kan je dat zeggen.
Ja, nou,
is nu besloten.
Voel je je geroepen?
Ja, nee, dit moet gebeuren, mensen. Kom op, sta op, de barricade op.
Met deze in ieder geval een gepassioneerd pleidooi van Ben van den Burg, maar vooral ook onafhankelijk tech-ondernemer Bert Hubert. Dank je wel. Tot zover BNR Digitaal. Luister dit programma ook als podcast op jouw favoriet podcastplatform of app. Daar kun je ook je abonneren en ons beoordelen, vinden we heel fijn. Doe dat dan ook met de tech-update voor het laatste technieuws, twee keer per dag. En de technoloog met Ben en Herbert. Deze week over?
Alles over de Cybertruck.
Ja!
Belangrijk!
Interessant voertuig van Tesla. En wat er met je data gebeurt, daar moet je me niet over nadenken. Maar goed, komende woensdag natuurlijk weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie, tot volgende week. Dag.
Hoi.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.